Bij Metis Onderwijsadvies werken we iedere dag aan excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Welkom bij onze podcast. Wij, Thijs Wesselink
en Lisa Peters, onderzoeken de impact van AI op het onderwijs. We gaan in gesprek met inspirerende gasten, bespreken actuele ontwikkelingen en behandelen praktische tips.
Welkom terug bij onze podcast. We hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een welverdiende zomervakantie. En terwijl velen van ons op het strand lagen en ontspanden, stond de ontwikkeling van AI niet stil. Daarom duiken we vandaag meteen de diepte in met een expert op het gebied van technologie en onderwijs.
Yes, we zijn daarom ook blij om Wilfred Rubens te verwelkomen in onze studio. Wilfred is zelfstandig adviseur en projectleider en gespecialiseerd in de toepassingen van technologie in leren en opleiden. Hij deelt regelmatig zijn inzichten via zijn blog en vandaag deelt hij deze met ons en met jullie als luisteraars.
Ja, we hebben een volle agenda vandaag. We gaan recente onderzoeken over AI in het onderwijs bespreken. We gaan kijken naar de ontwikkeling van AI agents en we verkennen hoe dat organisaties AI nou kunnen implementeren via een AI board. Wilfred, welkom in onze podcast.
Dankjewel.
Kun je voor onze luisteraars kort toelichten waarom het zo belangrijk is om de impact van AI op het onderwijs te begrijpen?
Ja, dat wil ik wel doen. Ik denk dat AI op dit moment de meest belangrijke technologische ontwikkeling is die ook hele grote impact zal hebben op allerlei sectoren in onze samenleving en ook op het onderwijs. Ik denk dat AI een aantal uitdagingen met zich meebrengt, maar vooral ook veel kansen biedt aan het onderwijs, om het onderwijs ook kwalitatief te verbeteren, maar ook bijvoorbeeld om de werkdruk van docenten te verminderen. Ik geloof er niet in dat AI docenten kan vervangen, maar ik denk wel dat een aantal taken die docenten uitvoeren, dat die overgenomen kunnen worden door AI. AI is ook echt een systeemtechnologie, vergelijkbaar eigenlijk met het internet. En ik denk dus dat ook de gevolgen van dit soort technologieën groot zullen zijn. AI is dan ook veel meer dan een middel.
Ja, nou, misschien om gelijk een mooi bruggetje te maken, want inmiddels beginnen de onderzoeken over de AI-koppeling met het onderwijs ook te komen. Hè? Dus welke impact heeft het op het leren? Nou, er zijn daar een aantal interessante studies verdwenen die we graag eens met jou doornemen. Nou, een van die onderzoeken is van, ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek, maar Ali Darwishi. The Impact of AI Assistance on Student Agency. Ze deed onderzoek naar, met haar collega's naar ongeveer 1625 studenten, verdeeld over verschillende cursussen. En daarin keek ze eigenlijk van oké, als we nou kijken naar die AI-ondersteuning, wat doet dit nou met hoe studenten leren? Dit deed ze even als volgt, even om een beetje de kader te scheppen. Studenten kregen de eerste 4 weken ondersteuning bij het geven van peer feedback. En daarna werden ze in 4 groepen verdeeld. 1 groep kreeg AI-ondersteuning. De ander kreeg geen AI-ondersteuning. De ander kreeg zelfregulerende strategieën in plaats van AI. En de ander kreeg zowel AI-ondersteuning als meer zelfregulerende strategieën. Het bleek wel dat studenten de neiging hadden om op die AI-assistentie te gaan vertrouwen. Laten we eens even dieper induiken als wij met onze onderwijskundige bril hiernaar kijken.
Ja, want ik vind eigenlijk het woord wat je daar zegt, vertrouwen, vind ik wel een hele interessante. Want als je dus ergens op vertrouwt, ben je dan ook aan het leren of neem je iets voor waar aan?
Wilfred, hoe kijk jij naar dit onderzoek?
Ja, ik heb dit onderzoek ook een tijd geleden gezien en er ook over gelezen. En ik denk dat dit onderzoek ook helder maakt dat het erom gaat van waar en op welke manier geeft een AI-toepassing feedback op. Ik vergelijk het ook zeg maar met bijvoorbeeld een leerling of een student die een werkstuk schrijft over een bepaald onderwerp waar bijvoorbeeld een oom of tante van die leerlingstudent veel verstand van heeft. En die vraagt dan aan die oom of tante van kun je me daar een feedback op geven? Wat je dan heel vaak ziet is dat dat familielid de tekst neemt en gaat verbeteren. En dan stuurt hij vervolgens de tekst met de wijzigingen door naar die leerling of student. En die leerling zegt van, nou, hartstikke bedankt, ik neem de wijzigingen over. Maar daar leert hij dan in feite niks van. En dat is in feite ook hoe je, denk ik, naar het gebruik van AI voor feedback moet kijken. Als jij AI vraagt om echt, zeg maar, op inhoud dingen te verbeteren en je kijkt niet naar wat de tool heeft verbeterd, maar je neemt die wijzigingen over, dan leer je daar niet van. Terwijl als jij bijvoorbeeld, de AI-toepassing een student ook hints geeft of vragen stelt, of vragen stelt die, zeg maar, tot denken aanzetten, of als hij bijvoorbeeld suggestie geeft of van kijk daar eens naar of kijk daar eens naar, of je bent invalshoek A vergeten of invalshoek B vergeten, dan leert een student daar veel meer van.
Het is eigenlijk afhankelijk van het doel wat het systeem heeft. Als het doel van het systeem heeft is ik moet die tekst verbeteren, dat is een ander doel dan die student moet hier iets van leren. En dan is dus ook de interactie wordt door het systeem anders vormgegeven.
Het aanbrengen van verbeteringen is geen feedback. En het aanbrengen van verbetering kan prima zijn. Als het bijvoorbeeld gaat om het verbeteren van de grammatica. En voor zover het niet, zeg maar, grammatica leren betreft, kan dat eigenlijk een prima toepassing zijn. Hè? Omdat het niet altijd erom gaat dat een student leert grammatica te verbeteren. Dus je kunt op een gegeven moment, dat zullen jullie ook wel eens doen, dat je een tekst hebt geschreven en dat je denkt van, nou, ik laat het eens checken op taalfout of wat dan ook, daar kun je AI prima voor gebruiken, maar dan is het doel niet het leren van die taal. En dan maakt dat dus niet zoveel uit in dit geval. Maar in heel veel, en andere gevallen bijvoorbeeld, als het echt gaat om meer verdiepend leren rond een bepaald onderwerp, dan is het aanbrengen van verbeteringen en het vervolgens overnemen van die verbeteringen door een leerling of student, is vrij weinig leerzaam. Dan kan wel, zeg maar, het uiteindelijke resultaat beter worden, maar dan haalt een leerling bijvoorbeeld wel misschien een goed cijfer, maar dan leert hij niet voor het leven.
Ja. Precies, in lijn eigenlijk met het hele principe, ook wat we weten uit formatief handelen, van het is heel mooi beschreven ook in het boek van Formatief Handelen van onder andere Dominique Sluismans. Ja. Maar ja, we moeten hebben over goed genoeg feedback en dan gaat het eigenlijk dus inderdaad niet over feedback om het product te verbeteren, maar om de student te verbeteren.
Precies.
En dat is een mooi voorbeeld wat je daarin hebt. Hè? Dat weten we eigenlijk ook lang al van, hè, het streven naar zo ingewikkeld transformatieve feedback. Hè? Van als we echt willen leren van die student, dan moeten we die student aan het in de denken en in de actiemodus zetten.
Ja.
En op het moment dat je inderdaad iemand zijn werk zelf aan het verbeteren bent, staat het zweet op de verkeerde rug.
Rug, ja. Precies.
Ja.
Dan staat het zweet in dit geval op de rug van de AI-applicatie. Dat is ook niet te
precies.
Bedoelen.
Ja, daar zit dus ook met de link met wat wij. Je hebt het diep leren en het oppervlakkig leren. Een student of een lerende zoekt voor zichzelf eigenlijk de makkelijkste weg om tot het doel te komen wat hij of zij moet behalen. En het is aan de aan de docenten om die leerweg zo goed mogelijk vorm te geven. Dus als wij willen dat die student leert, dan moeten we dat diep leren faciliteren. En dat betekent dus ook dat we onze leeromgeving in moeten richten, zodat dat diep leren gefaciliteerd wordt. En dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je niet een brede chatbot inzet die als doel heeft om die antwoorden te geven, maar een meer specifieke tutor die gericht is, een GPT-tutor bijvoorbeeld, die gericht is om dat leren te faciliteren in plaats van het antwoord te geven.
Ja, exact. Ja. En je ziet ook dat er steeds meer van dat soort tutoren gebruik op de beschikbaar komen. Die zijn bijvoorbeeld weliswaar, die maken bijvoorbeeld weliswaar gebruik van de onderliggende technologie van bijvoorbeeld een ChatGPT. Maar die zijn toch ook zodanig getraind dat ze niet het juiste antwoord gaan vertellen. Maar dat ze echte feedback geven of suggesties voor leerstrategieën.
Ja, en dit is ook wel interessant kijkende naar dat het tweede onderzoek waar we naar hebben gekeken. Het onderzoek, en dan moet ik het ook goed zeggen, uitgevoerd door Hamza Bastani en collega's. Dit richtte zich meer op het wiskundeonderwijs. Meer dan 1000 leerlingen werkten met twee verschillende GPT-gebaseerde tutoren. Hè? Dus dat is bijvoorbeeld bij de applicatie van OpenAI. Daar kun je een GPT bouwen. En dat is eigenlijk een deel bot die gemaakt is voor een specifiek doel. Ja. En daar waren twee verschillende GPT's gemaakt. Eén die vrij bazaal is, vooral gericht op het grote systeem. En één GPT die gericht is op het tutoren of het ondersteunen van studenten in het leerproces.
Ja, precies dit verschil. Hè? Dus de één ging gewoon simpelweg oplossingen en antwoorden geven. En de ander die zorgde ervoor van oké, hoe zet ik iemand in de denkmodus. En die laatste variant, daarbij zag je dus ook dat die dat negatieve als element, wat we net ook zagen in dat andere onderzoek, daar zagen we dat niet. Dus die studenten die werden wel zelf in de leerstand gezet. En die bij het verdwijnen van die ondersteuning van zo'n AI-tutor beheerste zo'n student wel die wiskunde sommen.
Omdat in het proces dat diep leren gefaciliteerd werd.
Ja, precies. Want daar gaat het uiteindelijk om, hè, dat je ook zonder hulp aan de slag kunt. Want het zou ook vrij ineffectief zijn als je steeds maar binnen je werk hulp moet zoeken. Ja. Want dan kost je relatief veel tijd. Ook al helpen dit soort tools, helpen jou zeg maar je productiviteit te verbeteren. Als je steeds alles moet opzoeken, als je steeds maar allerlei vragen moet gaan stellen aan hulpmiddelen, dan ben je uiteindelijk nog relatief veel tijd kwijt. En dat betekent ook dat het gebruik van dit soort toolings vooral ook werkt als je al beschikt over de nodige kennis.
Ja, en als het over leren gaat, dus over de onderwijskundige kennis die je waarover je moet beschikken om een leerproces te faciliteren.
Ja, precies.
Ja, en wat ik wel complex hieraan vind, hè, is dat ik denk, oké, dan bouw je bij wijze van spreken zo'n AI-tutor die dus niet de oplossingen geeft, maar die zo'n student in de leermodus probeert te zetten en die het zweet op de rug van die student wil krijgen. Maar tegelijkertijd hebben studenten, net als docenten en andere mensen in de maatschappij, nu ook de mogelijkheid om diezelfde AI-bots wel gewoon hun schoolwerk te laten maken. Hoe begeleid je studenten hier ook in dat ook zij wel leren dit soort tooling goed in te zetten?
Dat klopt. En wat daarbij nog extra ingewikkeld is, dat we kunnen zeg maar, en ik vind ook dat we dat moeten doen, dat we studenten moeten leren om op een verstandige manier hiermee om te gaan. Maar tegelijkertijd is het uiteindelijk wel zo dat ze worden afgerekend op een bepaald cijfer. En zij kunnen een bepaald cijfer kunnen zij vaak prima nog halen als zij zeg maar AI het werk laten doen. En je zult dus ook veel meer denk ik moeten kijken naar wat jullie net ook al aangaven, naar het proces, naar het uiteindelijke eindproduct. En nu kijken we nog te veel denk ik naar het eindproduct. En het eindproduct kun je prima maken naar behulp van AI. En door AI zeg maar een aantal taken van jou te laten doen. En een docent is niet in staat om echt op een betrouwbare manier te checken of dat daadwerkelijk of iets echt gemaakt is door de student zelf. Of dat een leerling of student hulp daarbij heeft gekregen van AI. Of zelfs AI een deel van de werk heeft laten uitvoeren.
En als een docent tegen zo'n casus aanloopt, zoals dat we net beschrijven, wat zou je die docent dan adviseren?
Ik denk dat je, als je het vermoeden hebt dat een student een deel van het werk heeft laten uitvoeren door AI, dat je daar het gesprek over moet aangaan. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je binnen een school afspraken maakt over, en ook afspraken maakt met leerlingen over wat is wel toegestaan en wat is niet toegestaan. Maar ik denk uiteindelijk dat je er niet aan ontkomt om de manier van beoordelen te gaan veranderen. Om op een andere manier te gaan beoordelen en dus minder te kijken naar het eindproduct en meer moet kijken naar het proces.
Ja, en dan komen we denk ik toch dicht bij de uitgangspunten van formatief handelen.
Ja.
Terecht. Ja,
absoluut. Ja. En ik vind deze twee onderzoeken ook relevant. Dus op het moment dat jij als opleiding denkt, ik ga zo'n AI-tutor inzetten in mijn les, dan is er een heel essentieel verschil met hoe je die ondersteuning van zo'n AI-tutor in gaat zetten.
Ja.
Want als je hem inderdaad als je oude vertrouwde oom die jou precies vertelt wat je moet veranderen. Dan weten we eigenlijk dat het precies hetzelfde is als je op die manier ook zo'n AI-tutor
precies. Inzet. Ja. Ja. En dan krijg je wel een ruime voldoende voor het essay dat je hebt geschreven, maar je hebt er toch vrij weinig van geleerd. Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we ons moeten realiseren dat je ook heel veel leert natuurlijk dat je de school hebt verlaten. Dus dat je ook om die reden studenten, leerlingen moet leren over hoe ze dit soort toolings goed kunnen gebruiken voor hun eigen ontwikkeling nadat ze de school hebben verlaten.
Ja, maar dat vind ik ook wel een mooie toevoeging. Dus je zou ook studenten moeten leren, als je nou gewoon je eigen AI-bot gebruikt, wat voor type vragen stel je dan een AI-bot om tot dat leren te komen? Dus niet wat is het antwoord op deze wiskundesom, maar help mij middels een aantal deelstappen zelf deze som op te lossen. Dat is al een hele andere aanpak.
Ook wat wij eerder hebben benoemd in onze podcast, hè, niet alleen als middel, maar ook als doel moeten studenten hiermee iets leren. Hoe ga je nou mee om? En hoe ga je zelf als student vanuit zelfcoaching om met AI in een leerproces?
Ja. Dat is zelfs denk ik wel met grammatica. Want hoe makkelijk is het niet om gewoon te zeggen, kopieer deze tekst en verbeter de grammaticale fouten bij mij. Stel mij een aantal goede vragen of waar zie je eventueel mogelijke fouten nog, als je echt wil dat studenten zelf hun grammatica gaan leren verbeteren.
Ja.
Oké, helder. Tot zover deze onderzoeken. Want ik wil eigenlijk door naar ons volgende onderwerp. En dat zijn de AI agents. Dat klinkt een beetje à la Robocop of de Matrix misschien. Maar Wilfred, kun jij eens vertellen wat zijn het en waarom is dit belangrijk om te weten?
AI agents zijn eigenlijk AI toepassingen die gericht zijn op specifieke taken die je kunt uitvoeren en die dat werk voor jou doen. En er wordt heel vaak bijvoorbeeld gekeken nu ook naar de GPT's die je in ChatGPT kunt maken, die ook bijvoorbeeld een bepaalde taak kunnen uitvoeren. Maar die AI-agents die gaan nog een stap verder en die maken namelijk vaak ook gebruik van data uit meerdere systemen en die zijn dusdanig slim dat zij bij wijze van spreken data uit meerdere systemen met elkaar in verband kunnen brengen. En er is ook bij wijze van spreken sprake van technologieën die ertoe bijdragen dat die AI-agents ook met elkaar kunnen samenwerken. En om een voorbeeld te geven, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat je een AI-agent hebt die jou helpt bij het inschrijven voor een bepaalde opleiding. Maar die AI-agent die kan bijvoorbeeld op dit moment wel het inschrijfproces, daar kan je bij helpen. Die kan bijvoorbeeld niet checken of een opleiding al vol zit. En een AI-agent, zoals we die in de toekomst zullen krijgen, die kan tegelijkertijd checken bij wijze van spreken of het aantal inschrijvingen niet al zeg maar de maximum grens heeft bereikt. En dat zijn zeg maar dusdanig slimmere toepassingen, waar we nu eigenlijk ook nog niet over beschikken, maar waar we wel zeg maar op termijn over zullen gaan beschikken. En je hebt het dus in feite dan over een nog krachtiger toepassingen van AI-bots dan die we nu al kennen.
Ja, en die AI-bots, die hebben dus eigenlijk een deeltaak, maar doordat je verschillende bots met elkaar kan laten communiceren, krijg je eigenlijk verschillende toepassingen die je aan elkaar kan koppelen en waar zo'n agent dan zelf een beslissing of een vervolgstap aan kan nemen.
Ja, en je moet dan echt denken dat in een langere workflow van een langer durend proces, dat zeg maar die agents met elkaar dus kunnen samenwerken en inderdaad zo'n proces kunnen helpen realiseren.
Ja, überhaupt, hè, ik vond dit zelf, ik had wel eens wat van die AI-agents gehoord en of OpenAI het nu, volgens mij was het een soort van intern proces, hè, hadden ze de 5 levels van oké, waar gaan wij onszelf nou in doorontwikkelen de komende jaren? En nou ja, in die 5 levels hadden ze dus gezegd van nou, we hebben de level van de chatbots. Daar zijn we eigenlijk nu, hè? Dat zijn de chatbots zoals we ze kennen. ChatGPT, Claude, noem het dan maar op. Dan heb je de level 2, dat zijn de reasoners. Dat zou dan echt de bepaalde AI-bots die bepaalde problemen of vraagstukken voor je kunnen oplossen. En ja, die level 3...
Met een groter analytisch vermogen is dat vooral.
Ja,
hè?
Ja. Precies. En ook qua niveau inderdaad. En level 3, dat zou dan die agents zijn. En daarbij zeiden ze ook van dat zijn je assistenten die eigenlijk een dagwerk voor je kunnen doen. Dus we kunnen ons allemaal een soort van voorstelling maken van we hebben een chatbot en die daar ben je best wel involved nog in op het moment dat je met zo'n chatbot in gesprek bent.
Ja, want die heeft meer gewoon de assistentrol.
Ja.
Hè? Die kan meedenken, maar die maakt nul beslissing.
Precies, maar zo'n agent, dat is bij wijze van spreken je medewerker die letterlijk een dag werk, inderdaad precies zo'n complex proces wat jij omschrijft. Daar zit vaak een medewerker die daar een dagtaak aan heeft om dat helemaal goed uit te zoeken. Die zou je gewoon met die taken aan de slag kunnen zetten.
Kunnen laten gaan, ja.
Ja,
ja, een simpel voorbeeld, als ik kijk naar het onderwijs, is dat ik bijvoorbeeld me kan voorstellen dat je een agent hebt die in staat is om bijvoorbeeld voor jou toetsvragen te ontwikkelen, inclusief antwoorden en feedback. Daar gebruiken we nu ook al generatieve AI voor. Maar wat die agent niet kan, is die toetsvragen vervolgens invoeren in een toetsomgeving of in een leermanagement systeem. Daar zou je dan bijvoorbeeld een aparte agent voor kunnen hebben. Dat is opnieuw, op dit moment is dat nog niet de werkelijkheid, maar je zou je wel dat soort toepassingen kunnen voorstellen, zodat je het hele proces van het ontwikkelen van een toets en het invoeren van een toets in een toetsapplicatie voor groot deel zou kunnen automatiseren. Wat wel denk ik belangrijk is, is je te realiseren dat sommige processen wel een behoorlijk hoog risico kunnen hebben. En dan heb je dus ook wel te maken dus met een AI-act die daar bepaalde randvoorwaarden aan stelt. Ja. Je zult dan echt wel ook iemand moeten hebben die bewaakt dat proces op een goede manier verloopt en dat bijvoorbeeld niet de verkeerde uiteindelijk zeg maar de verkeerde antwoorden bij de verkeerde vragen worden ingevoerd.
Ja, de AI Act zegt ook dat transparantie en monitoring van dit soort systemen en dat is ook wel het mooie aan de AI Act, die loopt eigenlijk vooruit op de technologie die er nog aankomt. Want die AI Act die geldt dus zometeen ook voor die level 3, zoals dat het omschreven wordt, voor die agents. Terwijl daar nu in de maatschappij nog geen sprake van is, toch is daar in de regelgeving in de AI Act al wel in voorzien.
De volgende aflevering gaan we in op die AI Act. Maar ik denk dat dat inderdaad wel een heel terecht punt is, want onderwijs is onder andere als hoog risico aangeduid. En daar gaven ze ook wel aan van als het gaat over bijvoorbeeld beslissingen in een leerproces. Nou ja, dan heb je het al inderdaad over een beoordeling. Of een feedback is eigenlijk ook al een beslissing in een leerproces die je maakt van. Tegelijkertijd zitten daar inderdaad soms ook de administratieve handelingen in. Dus ik denk dat inderdaad de kunst is van hoe kun je dit soort agents inzetten om dit soort intensieve taken te verminderen zonder dat je ook in dat soort lastigheden terecht.
Ja, en als ik dan die agents goed uit elkaar haal, dan zijn het dus herhaalbare, procesmatige taken die door verschillende agents in verschillende systemen uitgevoerd zouden kunnen worden.
Ja, en ook met behulp van data uit verschillende systemen.
Ja.
En dat betekent dus ook dat je in feite niks hebt aan publieke data die op het internet te vinden is. Maar je moet dan echt gebruik maken van je eigen data. En je hebt dan ook de beschikking nodig over heel veel data. Dus kleine organisaties die zullen dit soort eentjes niet snel gebruiken. Maar bijvoorbeeld grotere schoolbesturen, waar meerdere scholen omvallen, waar heel veel data in aanwezig is, die kunnen hier wel gebruik van maken.
En ik weet niet of je daar al over nagedacht hebt, maar die agents, we kunnen ons voorstellen van er zijn een aantal van die processen binnen een opleiding, een schoolinstelling die intensief zijn, die je misschien best wel heel erg kan gaan inrichten. Hetzelfde is bijvoorbeeld zo'nzelfde proces is denk ik, we hebben een vergadering, er wordt een notulen gemaakt, daar worden afspraken gemaakt, die komen vervolgens weer in iemands agenda. Hè? Dus bij wijze van spreken zo'n heel proces wat je ook, waar je ook agents mogelijk voor in zou kunnen zetten.
Ja.
Als je dit is vertaald naar de studenten, zie jij voor studenten hoe dat in dat leerproces mogelijk een rol zou kunnen gaan spelen?
Ja, wat ik bijvoorbeeld ook zie, ik heb zelf bij de Open Universiteit gewerkt.
Ja.
En daar, we deden daar heel veel aan online, we deden daar heel veel aan online leren. En een van de, wat je bijvoorbeeld dan ziet, is dat je als studenten bijvoorbeeld niet regelmatig inloggen in de online leeromgeving, dat kan een voorspeller zijn van weinig betrokkenheid en van uitval. Mm-hmm. En wat mogelijk is, dat is nu al mogelijk, is dat je dan bijvoorbeeld een automatische notificatie stuurt aan een student van hey, we hebben je een paar weken niet gezien. Alleen een agent, die is in staat om bijvoorbeeld ook te kijken in een ander systeem of er bijvoorbeeld met die student iets aan de hand is. Stel bijvoorbeeld die student heeft aangegeven aan zijn begeleider van ik zit tot aan mijn nok met werk, hè, omdat er een crisis is op mijn werk. Dan is het niet heel erg handig dat je een notificatie ontvangt van we hebben je 2 weken niet gezien. Want dan zegt een student van ja, maar je weet toch wat aan de hand is. En normaal gesproken weet een leeromgeving weet dat nu niet en die zou dan een notificatie kunnen sturen terwijl het eigenlijk niet gepast is. Maar zo'n agent, die zou bij wijze van spreken ook toegang kunnen hebben tot die meer vertrouwelijke informatie. En ja, daar moeten allerlei waarborgen natuurlijk voor geregeld worden. Maar die zou dan wel gebruik daarvan kunnen maken en dan dus beslissing kunnen nemen. Of in ieder geval de docent niet kunnen adviseren, neem contact op. Want ja. Zelf een beslissing nemen mag dat niet.
Ja, maar dat is in het persoonlijk maken. Hè? Dus je zou ja. kunnen zeggen, goh Lisa, jij zou uit deze cursus had je aangegeven dat dit jouw doel is. Afgelopen periode heb je hier al aan gewerkt. Zullen we dit nu vandaag dit stapje eens met elkaar doen? Ja, dan wordt het ineens ja. een stuk persoonlijker. Tussen aanhalingstekens ja. natuurlijk, want vooral mijn AI-bot is heel persoonlijk.
Ja, maar die beslissing nemen, dat is wel een interessant vraagstuk. Want je komt natuurlijk als die verschillende onderdelen of bots met elkaar samenwerken, dan kom je heel snel in een als-dan situatie. Hè? Als het ene systeem A zegt, dan doet het andere systeem gaat daar een actie op ondernemen. Maar daar zit eigenlijk al een vorm van beslissing in, toch?
Ja, en daarom zou je ook niet zomaar een bot of een agent dat soort beslissingen moeten kunnen laten nemen. Dat mag ook niet op basis van de huidige wetgeving. Maar ik kan me wel voorstellen, bijvoorbeeld een bot, een docent een advies geeft van neem het contact met die persoon op en dan bij wijze van spreken ook zeggen van je zou deze tekst erbij kunnen gebruiken. Terwijl die docent bij wijze van spreken niet genotificeerd zou worden als toen agent weet waarom een bepaalde student 2 weken lang niet zichtbaar is geweest.
Ja, dus je zou een docent gerichter advies. Vanuit de beslissing ligt bij de mens. Dus op het eind van het proces zit de mens altijd ook als het gaat over agents.
Ja, klopt.
Nou, we hebben nu wel een beeld gekregen van wat die AI-agents zijn. Nou is natuurlijk de kunst van oké, we zijn in het hier en nu. En hoe zou je nou als onderwijsinstelling daar eigenlijk op een gestructureerde manier dat kunnen implementeren?
Ja, en dan niet zozeer die agents.
Maar AI in het algemeen eigenlijk. Ja, hè? Ja. Dus hoe geef je daar nou vorm aan? En toevallig gisteren met collega Ilona onder andere ook over gesproken, die bij jou in de AI-board van een onderwijsorganisatie zit. Ja. Kun je daar eens wat over toelichten? Want een AI-board klinkt als een interessant concept, maar waarom zou je dat als onderwijsinstelling...
Eerste vraag daarvoor. Wat is een AI-board?
Ja, een AI-board is een soort overleg orgaan of een groep mensen die bijvoorbeeld bij de school waar ik de AI-board mag begeleiden, bestaat uit docenten, uit ouders en uit leerlingen. En een AI-board die denkt bijvoorbeeld na over afspraken die binnen de school gemaakt moeten worden over het gebruik van AI, maar die kan bijvoorbeeld ook nadenken over wat is er nodig aan professionalisering van zowel docenten als studenten. Dus een AI-board zou in feite een belangrijke rol kunnen spelen ook als het gaat in het formuleren van wat je kunt noemen beleid voor een school op het gebied van AI. En zo'n AI-board, door de diverse samenstelling, zorgt die voor een soort al draagvlak binnen de organisatie. Want je kunt natuurlijk regels en afspraken kun je ook zeg maar door een beleidsmedewerker laten formuleren. Maar dat betekent nog niet dat die regels en afspraken dan ook zeg maar draagvlak hebben onder degene die er uiteindelijk gebruik van moeten maken. En door met elkaar in gesprek te gaan over AI in zo'n groep en gezamenlijk te kijken van wat vinden wij nou een goed gebruik, verstandig gebruik van AI, creëer je dat draagvlak wel. Vooral ook als bijvoorbeeld zo'n AI-board niet alleen bestaat uit de gelovigen, maar ook uit mensen die er wat kritischer tegenover staan.
Ja, de criticasters. Ja, zeker.
Ja. En een hele tijd geleden ben ik gevraagd door de toenmalig directeur van het Roercollege in Roermond, of ik zeg maar zou willen helpen om dergelijke AI-board op te zetten. Dat heb ik toen samen met hem gedaan. En ik heb die AI-board begeleid. En dat betekent dat wij zeg maar een keer of vier per jaar bij elkaar komen om na te denken. Bijvoorbeeld over hoe kunnen wij de deskundigheid van docenten en studenten op dit terrein vergroten. Maar bijvoorbeeld ook over wat zijn de goede afspraken die we met elkaar kunnen maken over het gebruik van AI. En die AI-board heeft een advies ook geformuleerd over het gebruik van AI binnen de schoolorganisatie. En dat advies is uiteindelijk ook zeg maar, door de medezeggenschapsraad overgenomen. Dus het is zelfs erg leuk om te doen. Het zijn hele, hele stimulerende sessies. Het blijkt ook wel uit toch wel een grote aantal deelnemers die er aan meedoen. We zijn bijvoorbeeld ook echt begonnen eerst met te verkennen wat is AI. Wat zijn voor's, wat zijn tegens. Maar we zijn toch ook vrij snel op een gegeven moment gaan kijken naar die regels en afspraken die we zouden kunnen maken over het gebruik van AI.
Daar zou wel een van mijn vragen zitten. Wat je nog veel ziet in scholen is dat eigenlijk de collectieve kennis op dit onderwerp ontbreekt. Logisch ook, want ja, de samenleving is er eigenlijk nog niet in opgeleid rondom AI. Maar wat zou een eerste stap zijn die een school zou kunnen zetten om tot zo'n AI-board te komen?
Een eerste stap is denk ik dat je nadenkt over de noodzaak hiervan. En dat je ook bijvoorbeeld op management team niveau de waarde van zo'n AI-board bespreekt. En dat je vervolgens dan op zoek gaat naar mensen die hierover na willen denken. En ik kan je zeggen dat het onderwerp erg leeft. Hoewel weet niet iedereen er veel van, maar het onderwerp leeft wel. Wat wij bijvoorbeeld ook hebben gedaan is, je moet altijd kijken dat je niet een te grote claim doet op de tijdsinvestering van mensen, want het gaat allemaal na het werk je studie. Hè? Want we hebben ook zeg maar, die sessie steeds zeg maar, aan het begin van de avond gepland, dus na afloop van een schooldag, omdat we ook echt ouders willen bereiken en mensen uit de regio van regionale bedrijven die zich bijvoorbeeld hiermee bezighouden.
Waarom is het zo belangrijk dat die groep zo divers is?
Omdat je anders heel sterk aan tunnelvisie kunt gaan leiden. Als je bijvoorbeeld alleen maar mensen hebt die kritisch hierover denken, dan krijg je vooral zeg maar, regels die erop gericht zijn om het zoveel mogelijk niet te gebruiken. En dan mis je natuurlijk ook veel kansen. Want ook die schooldirecteur die had zelf een duidelijk beeld van ja, er zitten risico's aan, maar er zitten ook heel veel kansen aan. We moeten, en dit is niet een ontwikkeling die bij wijze van spreken weggaat. Dit is iets waar we als school en waar ook onze leerlingen veel mee te maken zullen krijgen. Dus hier moeten wij wat mee. En hij had ook zoiets van, ja, afspraken maken is heel erg goed, Maar bijvoorbeeld het ontkennen van het bestaan of het verbieden, dat is voor mij geen optie. Maar ik wil wel nadenken met mensen over hoe kunnen we dit op een verstandige manier gebruiken. En als je alleen maar de enorme voorstanders hebt, die hebben wat te weinig oog voor de risico's vaak. En als je alleen maar criticasters hebt, die hebben vaak te weinig oog voor de kansen die deze technologie heeft. En door die combinatie te maken en ook de verschillende perspectieven van de leerling, van de docent, van ouders, van andere buitenstaanders, krijg je eigenlijk een behoorlijke verrijking van zo'n advies.
Nou, een mooie manier om serieus met AI aan de slag te gaan, zo'n AI-board.
Ja, en ik denk ook wel een mooi startpunt voor veel scholen die eigenlijk geconfronteerd zijn met de komst van generatieve AI en daar handen en voeten aan proberen te geven. Dan denk ik dat zo'n AI-board een hele mooie eerste verkenning is om zowel een kader te scheppen als om de kennis in de school op dat gebied omhoog te krijgen.
Even tot slot, Wilfred, want in ons vorige gesprek had jij het over een boek over e-learning wat binnenkort gaat verschijnen.
Ja.
En onze vraag toen was, hoe zie jij die koppeling tussen AI en e-learning?
Ja, ik denk zelf dat AI ook heel veel invloed zal gaan hebben op e-learning. Om even ook helderheid te geven, e-learning is niet alleen het volgen van een online cursus die bijvoorbeeld een doorlooptijd heeft van 3 maanden. Maar er zijn allerlei vormen van e-learning. En een van de vormen is bijvoorbeeld ook ondersteuning op de werkplek geven door middel van online toepassingen. En ik denk dat AI met name daar ook een rol gaat vervullen, doordat AI een soort ondersteuner, collega, virtuele collega van jou wordt bij het oplossen van problemen op de werkvloer.
En een concreet voorbeeld van kunnen geven?
Ja, bijvoorbeeld de AI-toepassing heeft kunnen toegang hebben tot heel veel informatie van jouw organisatie. En als jij dan bijvoorbeeld op een probleem stuit en je stelt de vraag van, goh, ik ben hiermee bezig, ik heb een bepaald proces loopt, bijvoorbeeld binnen de organisatie loopt vast, dan kan bij wijze van spreken over dat probleem al informatie in de systemen van de organisatie zitten. En de AI-toepassing die kan die informatie dan gebruiken om advies te geven over hoe je dan dat probleem zou kunnen aanpakken. En dat is dan wat anders dan cursus volgen over hoe je dit best kunt aanpakken.
Ja. Dus heel van A en Z verhaal kan heel erg on the job ingevlogen worden.
Ja, ja. Ja. De manieren van leren die zullen dan, en ook de manieren dus van e-learning, die zullen nog diverser worden, denk ik, dan wat we nu al in feite hebben.
Ja, mooi. Ook hier gaan gelijk bij mij de AI-actors. Ik denk, oh ja, hoe ga je daar weer mee om? Want inderdaad, hoe contextrijker en hoe meer er informatie natuurlijk bij zo'n AI komt, hoe meer maatwerk die je ook kan maken in dat leerproces.
Ja.
En daarin, om misschien de cirkel mooi rond te maken, is weer interessant. Hoe gaat zo'n AI-bot jou on the job begeleiden? Gaat hij je zelf in de actie- en denkstad zetten? Of gaat hij je inderdaad helpen om de klus te klaren?
Hoe wordt dat leren daar geïnitieerd?
Ja.
En nog even voor de volledigheid. Hoe heet het boek waarover we het hadden?
Het boek heet Van start met e-learning in 60 minuten. Het idee is namelijk dat je in 60 minuten, bij wijze van spreken, moet weten wat e-learning is, waarom dat je e-learning kunt toepassen en waar je aan moet denken om e-learning te gaan gebruiken. En dat probeer ik in dat boek, dat 2 september verschijnt, probeer ik dat te beschrijven. En zoals gezegd, AI of AI speelt daar een belangrijke rol bij.
Dus over een paar jaar dan zit jij als een soort van engel op de schouder bij iedereen. En wordt op het moment dat er over e-learning gesproken komt, komen er zomaar ineens wat tips mogelijk uit dit boek
naar voren.
Ja, wie weet. Bij een engel denk ik overigens wel aan iemand die dan is overleden. En dat hoop ik dan nog niet te zijn.
Nee, gelukkig niet. Nee, precies. Een AI-tutor in de vorm van Wilfred. Ja,
precies. Wilfred, wij willen jou hartelijk danken voor het gast zijn in onze podcast. En dank voor de inzichten. Wij kijken met grote nieuwsgierigheid uit naar de komst van AI boards, maar ook naar de komst van de AI agents, wat toch wel een korte blik in de toekomst was, deze aflevering. Dank daarvoor.
Graag gedaan.
Wil je meer leren over AI? Doe dan mee aan ons onderwijslab. In deze training leer je hoe je er onderwijskundig mee om kunt gaan. Hoe je AI in je les kan gebruiken. In je onderwijsontwerp kan toepassen. En hoe je omgaat met de toetsing. Ga naar de website, staat in de show notes. En schrijf je in voor het AI onderwijslab van Metis Onderwijsadvies.